Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in het Penningshuis. Welkom allemaal hier in het Penningshuis en welkom allemaal elders. Via de viering via YouTube of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink. Ik ben vanmorgen de gastvrouw. En ik ben beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Vanochtend gaat voor Nicoline Sven. De bloemen zijn voor Welmoed Westerman. Volgende week zondag, 25 januari, is de buitendag van het Penningshuis. Deze is bij Spijkvoorde en is van 10 tot ongeveer 3 uur. We willen graag weten hoeveel mensen er komen en na de koffie zal er daarom een intekenlijst rondgaan. We ontsteken de kaarsen, openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. Dan zingen wij staande, heb ik er niet bij gezegd, in de veelheid van geluiden. Ergens in dit onmetelijke, wonderbaarlijke heelal, ergens op deze prachtige planeet, ergens in deze stad, in de ruimte van deze plek zijn wij samengekomen. Deze ruimte die gebouwd is op de menselijke maat en ook op dit moment, met dit licht, met deze temperatuur en met deze mensen. Uniek moment, in het moment en in de ruimte van de Heilige Geest tegelijkertijd, die altijd en overal in essentie liefde is, die alles omvat en draagt, daar vertrouwen wij op. Ook ons samen zijn nu. Vrede van de eeuwige, voor u, voor ons en voor de wereld. Amen. We zingen. Wie willen we zijn in deze wereld? En hoe blijven wij verbonden met die bron die ons voeding geeft? Moed, hoop, vertrouwen. Om te doen wat we willen. Ik was bezig met de voorbereiding van dit uur en ik had een leeskring. En op de een of andere manier ging het gesprek tijdens deze kring zo dat het precies raakte aan wat ik vandaag graag met u wilde bespreken, maar nog niet helemaal de vorm voor had. En daarom nam ik dat verhaal mee naar hier. Het verhaal van het huwelijk van Simson, Oude Testament, Richteren 14. Want de nieuwsbulletins kunnen nauwelijks bijhouden wat er allemaal gebeurt in onze wereld. En het ene lijkt nog absurder, absurdistischer dan het andere. En daartussenin, daartussendoor, leven wij ons gewone leven. Met de echo van kerst in onze oren. Misschien nog een vleugje goede voornemens. De eerste hoopvolle tekenen van het naderende voorjaar. Ik zag de eerste sneeuwklokjes gisteren en hoorde vogels alweer zingen. Of met angst in ons hart, wat al die wereldperikelen ook voor ons zouden kunnen betekenen. Kortom, tussen hoop en vrees, met vertrouwen, dat ons af en toe ook met de moed in de schoenen zakt. En daar gaat het verhaal van vandaag over. En wat ik hoop is dat het ons uitnodigt om na te denken en ons bewust te worden wat wij kunnen doen als we het gevoel hebben dat we grip verliezen, dat de grond onder onze voeten wegzakt, dat de wereld af en toe een onherkenbare, angstaanjagende plaats dreigt te worden. Want hoe zorgen wij ervoor dat we nog doen wat we willen? En dat klinkt misschien als een egocentrische levenshouding. Zo is het helemaal niet bedoeld. Hoe houden wij dat lijntje met onze bron in stand? Blijven wij verbonden met wat ons voedt en staande houdt? In het verhaal van het huwelijk van Simson herken ik veel van de wereld van vandaag. Er is een held, een leider, maar tegelijk is het een held met twee gezichten. En waar herkennen we onszelf in de verschillende personages? Maar laten we voordat we lezen, zingen. En we zingen van het licht. Het licht dat ons is voorgegaan. Ik lees het verhaal van Simsons huwelijk en ik lees het uit dit boek, De Bijbelse Geschiedenissen, door W.G. van der Hulst. De bekende kinderboekenschrijver. Dit boek is voor het eerst verschenen in 1918. Deze is uit 1924. En toch gaat het over vandaag. Luister maar. Er waren na Gideons dood reeds vele jaren voorbij gegaan, toen er in het kleine plaatsje Zora een jongetje geboren werd. Simson was zijn naam. Voor zijn geboorte was er een engel verschenen aan zijn ouders, die een gezegd had dat Simsons leven aan God gewijd moest zijn. Zijn hoofdhaar mocht nooit geschoren worden, wijn of sterke drank mocht hij niet drinken, en ook nooit iets eten dat onrein was. Hij zou een Nazireër Gods zijn. Maar alleen gehoorzaamheid aan God was niet genoeg. Simson moest de Heer lief hebben met zijn hele hart. Dan pas zou hij een waar Nazireër zijn. Dat wisten zijn ouders wel. Toen hij opgroeide tot een fors en sterk man, toen hij trouw deed wat de engel geboden had, waren zijn ouders gelukkig, omdat zij wisten dat hij Gods knecht was. Maar toen hij eens bij hen kwam en zei dat hij trouwen wilde met een vrouw uit het volk der Filistijnen, werden hun harten met schrik en zorg vervuld. Simson wilde trouwen met een Filistijnse vrouw uit het dorpje Timnat, niet ver van Zora. Maar dat mocht niet. De Filistijnen waren immers heidenen, en ze verdrukte in die dagen het volk van Israël op vrede wijze. Hoe kon u Simson, die een Nazireër was en wiens hart aan de Heer toebehoorde, zo'n zondige daad doen? Ze trachten hem tegen te houden, maar Simson wilde niet luisteren. Hij dacht, ik zal gelukkig zijn als ik met die Filistijnse vrouw getrouwd ben. Aan Gods geboden dacht hij niet. En de Heer liet Simson vrij om te doen wat hij wilde. Simson wist niet wat er gebeuren zou. God wist het wel. Simson meende dat hij gelukkig kon worden door iets kwaads te doen. En als een blinde verdwaalde hij in zijn eigen zonde. Zijn ouders moesten wel toegeven en samen reisden zij met Simson af naar Timna, om aan de vader van die jonge Filistijnse vrouw zijn dochter voor hun zoon ten huwelijk te vragen. Dat was gewoond in die dagen. En op de weg naar Timna, die door een woeste streek voerde, gebeurde het dat Simson, die van zijn ouders was afgedwaald, van tussen de rotsen plotseling een jonge leeuw op zich zag afkomen. Het grimmige dier sperde zijn vrede bek begeerig open. Het kromde zich tot de sprong en om die eenzame man de klauwen in het vlees te slaan en hem te verscheuren. Daar stond Simson, een ogenblik verschrikt, verbaasd. Wapenen had hij niet. En welke man zou durven vechten met een leeuw? Maar echt ook slechts een ogenblik weifelde Simson. Hij wist dat God hem een fors lichaam en sterke spieren had gegeven. Hij was sterker dan al de mannen van zijn dorp. En toen de leeuw sprong, grepen Simsons machtige vuisten het monster in beide kaken. Zijn spieren zwollen in die wilde worsteling en, zoals men een klein geslacht bokje van een rijdt, zo scheurde Simson dat forse leeuwenlijf open. Toen wierp hij het gedode dier terzijde en trok verder of er niets gebeurd was. Hij pochte niet met zijn moedige daad, sprak er niet eens van. Aan Simsons verlangen werd voldaan, hij mocht de schone Filistijnse vrouw huwen. En niet lang daarna trokken Simson en zijn ouders opnieuw van Zora naar Timna om de bruiloft te vieren. Onderweg herinnerde Simson zich het gevecht met de leeuw en nieuwsgierig wat er van het dode dier geworden was, week hij weer af terzijde van de grote weg om de eenzame plaats tussen de rotsen te zoeken. Hoe vreemd, de leeuw lag daar nog, maar in het opengescheurde lichaam hadden wilde bijen een nest gebouwd. Hij proefde de honing en verbaasde zich dat zo'n sterk, verscheurend dier hem nu nog zoete spijzen gaf. Toen hij bij zijn ouders kwam, verzweeg hij ook nu weer wat hij gezien en gedaan had. Het werd een groot feest in Timna. 7 dagen duurde de vrolijke bruiloft en met allerlei spelen vermaakten zich de gasten met zang en dans en muziek. En van de rijke maaltijden genoten zij. Ook was het de gewoonte elkaar raadsels op te geven. Maar het ging niet om de eer en de vrolijkheid van het raden alleen. Het ging veel meer om de prijzen die er gewonnen werden. Het was eigenlijk een vreemdsoortig dobbelspel. Ook Simson deed mee. Hij gaf 30 jonge Filistijnen die zijn bruiloftsmakkers waren een moeilijk raadsel op. En het ging om een hoge prijs. Hij zei, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. Als jullie mijn raadsel raadt, zal ik u ieder een onderkleed en een fijn linnen overkleed geven. Maar als ge niet raden kunt in deze 7 bruiloftsdagen, krijg ik van ieder van u zulk een onder- en bovenkleed. Het was een moeilijk raadsel, maar de Filistijnen namen de weddenschap aan. 7 dagen hadden ze de tijd en ze waren knap in het raden van raadsels. Ze zouden die vreemdeling uit het land van Israël de hoge prijs wel afhandig maken. Maar de dagen gingen voorbij. De zevende dag naderde reeds en ze hadden het antwoord niet gevonden. Die vreemdeling nu de prijs geven? Nee, dat wilden ze niet. En ze verzonnen een valse list. Ze gingen in stilte naar Simsons bruid en dwongen haar hen te helpen. Wij verbranden uw vaders huis en allen die erin zijn, als gij ons het antwoord niet geeft, dreigde ze. En de vrouw, in haar angst, huilde en vleide Simson zo lang, tot hij haar het verhaal van de bijenzwerm in de leeuw vertelde. Immers die leeuw was de sterke eter en die honing was de zoete spijze. Maar toen de 30 Filistijnen met de spot in hun ogen Simson het antwoord kwamen brengen op zijn raadsel en zeiden, wat is er zoeter dan honing en wat is sterker dan een leeuw? Brandde er toren op in Simsons hart. Hij begreep dadelijk dat ze de oplossing gehoord hadden van zijn vrouw. In zijn bitterheid sprak hij, als ge niet met mijn kalf geploegd had, zoudt ge het niet geraden hebben. Maar de prijs krijgt ge. Simson voelde het wel. Die lieden waren geen vrienden van hem, konden nooit vrienden zijn. Het waren zijn vijanden. Simson trok heen en in Askelon, een van de grote Filistijnse steden, doodde hij in een twist 30 mannen. Hij ontnam hen hun kleding en bracht ze zijn valse bruiloftsmakkers. Ze hadden de oneerlijke verdiende prijs ontvangen. Maar Simson verliet zijn vrouw en haar volk en trok met zijn sombere toren de eenzaamheid in. Hij haatte de Filistijnen. Zo eindigde het vrolijke feest. Nou, herkent u al iets van de door mij geziene gelijkenis met de wereld van vandaag? Een wereld van kracht zonder wijsheid, van verlangen zonder verantwoordelijkheid, globalisering zonder moraal, waarin relaties en grenzen worden overschreden zonder werkelijk begrip. Informatie wordt een machtsmiddel, geen bron van waarheid. En steeds opnieuw zijn het de kwetsbaren die de prijs betalen. Al kan je misschien wel stellen dat er in zo'n wereld uiteindelijk alleen maar verliezers zijn. We zingen van een land. Een land, een wereld in onweer. En van een vermoeden van dat andere dat er ook is. Wat een ingewikkeld verhaal, vindt u niet? Ook een ingewikkeld lied, maar dat terzijde. Een gelegenheid die zo mooi kan zijn, een bruiloftsfeest, maar dat allerminst is, omdat ego's opspelen, er een machtsstrijd gaande is, chantage wordt niet geschuwd. In onze leeskring hebben we er ook echt mee geworsteld. Iemand vertelde hoe zij het verhaal had gelezen, nog eens gelezen, en er echt mee in haar maag zat. Verwarrend, soms gênant. Een verhaal van macht en kwetsbaarheid door elkaar. Vanuit zowel de christelijke als de Joodse traditie wordt dit verhaal uitgelegd. En wat ik wel mooi vind, Simson is in alle gevallen een man met twee gezichten. Iemand met een goddelijke opdracht en tegelijk met zijn menselijke zwaktes. Zijn keuzes zijn moreel bepaald niet ideaal. Maar God zet zelfs menselijke zwakheid in voor zijn plan. Vandaag wil ik dat niet verder uitwerken. Ik herken in dat feest en alle spanningen die er zijn, de enorme ego's, het zoeken naar een aanleiding voor ruzie, geweld, noem het allemaal maar op. Ik herken in dat feest, met al die verschillende mensen, zoveel van de wereld om ons heen. Wie zijn wij op dit feest, in deze wereld? Vieren wij onbekommerd mee? Proberen wij te winnen? Staan we te mopperen in een hoekje? Verlaten we het feest? Of doen we nog iets anders? Het verhaal houdt ons een spiegel voor. We zien er niet direct oplossingen in. Dat is ook wel mooi, omdat het heel vaak niet een quick fix is. Er is niet simpelweg een oplossing die je aan kan leren en dan worden alle problemen opgelost. Dat is niet zo. Toch zijn er natuurlijk handvaten die ons richting geven vanuit de Bijbel in de eerste plaats. De oud-testamentische God is misschien niet altijd invoelbaar voor ons. Gelukkig, vind ik, komt daar in het Nieuwe Testament een aanvulling op. Ik ben gekomen om de wet te vervullen, zegt Jezus. Jezus die al die regels in stand laat en tegelijk terugbrengt tot de essentie. Liefde voor God, voor je naaste en voor jezelf. Wat nou als Jezus één van de bruiloftsgasten was geweest? Of, als Jezus je minder zegt, een wijs mens die gelooft in gelijkwaardigheid, menswaardigheid, rechtvaardigheid als de kern van alles. Dat wil ik eens uitzoeken en ik hoop dat u mee wil doen. U wil laten verrassen door wat u in gedachten hoort en ziet als wij een kijkje nemen bij dit feest. Dus ga lekker zitten. Leg je handen zoals jij dat prettig vindt. Haal een keer diep adem. Misschien wil je je ogen sluiten. Je hoeft niets te bereiken, alleen te zijn. Stel je voor dat we binnenkomen in een ruimte vol geluid, gelach, schalen met eten, ogen die elkaar zoeken en ontwijken. We staan even stil in de deuropening. Dit is een feest. En tegelijk voelen we, niet alles hier is licht. Kracht en kwetsbaarheid lopen door elkaar. Er wordt gewonnen en verloren, zonder dat iemand het hardop zegt. Het voelt ongemakkelijk, onveilig, kwetsbaar, nog iets anders. Dan zie je iemand binnenkomen die anders beweegt. Hij speelt niet mee, hij wil niet winnen, niet ontmaskeren, niet gelijk krijgen. Hij kijkt rond, alsof hij alles ziet en niemand vastzet. Hij gaat zitten, niet op een ereplaats, niet in het middelpunt, gewoon aan een tafel naast mensen. Even bij de een, even bij de ander. Je volgt hem met je ogen. Er is een tafel waar de Filistijnse mannen zitten. Ze denken misschien, dit spel is niet eerlijk. Ze voelen de dreiging van verlies, schaamte, gezichtsverlies. Ze zeggen weinig hardop. Maar onder tafel worden plannen gemaakt. Hoe overleef je als de regels niet voor iedereen gelijk zijn? Jezus gaat bij hen aan tafel zitten. Dan staat hij op, gaat naar een andere tafel. De tafel waar de ouders van Simson zitten. We zien hun vermoeide blikken. Hun poging om alles gewoon te laten gebeuren. Ze voelen liefde, trots en ongemak tegelijk. Ze weten dat niet alles klopt, maar zwijgen. Omdat zwijgen veiliger is dan doorvragen. Ze eten mee, zonder te weten waar alles vandaan komt. Jezus gaat bij hen zitten. Er is een tafel waar de bruid zit. Ze denkt misschien, als ik dit niet goed doe, loopt het verkeerd af. Ze voelt angst, loyaliteit, verwarring. Elke keuze kost haar iets. Spreken en zwijgen. Haar tranen zijn echt, maar worden onderdeel van het spel. Wat zeg je als elke weg pijn doet? Jezus gaat bij haar zitten.
Ten slotte de tafel waar Simson zit.
Simson lacht, hij speelt, hij vertrouwt op zijn kracht.
We zien ook het andere, de spanning onder zijn bravoer. Wie ziet hem als hij niet sterk hoeft te zijn? Wie blijft als het raadsel geen spel meer is? Jezus gaat bij hem zitten. Hij schuift aan, niet om het spel te stoppen, niet om te winnen, niet om schuldigen aan te wijzen. Hij luistert, hij blijft. En misschien kan je het voelen. Bij elke tafel verandert iets kleins. Niet de situatie, maar de ruimte. Niet de afloop, maar de adem die iets vrijer wordt. Alsof iemand zichzelf heel even mag voelen, zonder rol. Misschien herken je iets van jezelf aan een van deze tafels, of hoe je tussen de tafels beweegt. Terwijl je daar staat of zit, als toeschouwer op dit feest, merk je dat Jezus ook jouw kant op kijkt. Niet om je te corrigeren, maar om je te helpen contact te houden met wat jou draagt. Als het spannend wordt of moeilijk. Wat helpt jou om staande te blijven in een wereld waar macht, angst en zwijgen telkens weer terugkeren? Blijf even bij die plek in jezelf. Waar je niet hoeft te winnen en niet hoeft te verliezen. Waar je mag zijn, zonder rol. En kom dan rustig terug met je adem, met je lichaam, hier en nu. We luisteren naar Evert. Nog een keer terug naar die leeskring. En degene die vertelde hoe het verhaal haar echt had ontregeld. Ze zei, ik raakte er van het pad door, omdat het zo schuurt. Omdat er geen heldere lijn leek te zijn. Geen moreel houvast. En ze had het verhaal nog eens gelezen en nog eens. En toen was het genoeg geweest. Ze had het weggelegd, verward, boos, ongelukkig. En wat ze toen deed, maakte dat ik het hier wilde vertellen. Ze is naar haar boekenkast gelopen. Een grote glazen kast, zo zei ze. Vol met boeken, teksten, briefjes, voorwerpen. Dingen die haar iets zeggen. Dingen die haar ooit hebben geholpen om weer adem te halen. En ze heeft een krukje gepakt en is ervoor gaan zitten. Niet om iets op te zoeken, niet met een plan. Ze is gewoon gaan kijken. Liet haar ogen langs de boeken, de voorwerpen gaan. Ze voelde en toen pakte ze iets. Ze las, legde het terug. Pakte iets anders, las opnieuw. En langzaam, zei ze, kwam ze weer bij zichzelf terug. Niet omdat alles ineens helder was, maar omdat ze weer verbinding voelde met wat haar draagt. En dat raakte me, omdat het zo weinig spectaculair is en tegelijk zo wezenlijk. Als het leven ons overvalt, als verhalen te groot worden, als de wereld hard en verwarrend klinkt, dan helpt het vaak niet om nog meer te willen begrijpen en sneller een antwoord te vinden. Wat ons helpt, is dat we ergens naartoe kunnen. Een plek, een bron, iets wat ons herinnert aan wie we zijn en waar we op vertrouwen. Iets wat we al in huis hebben, zo gezegd. En voor de een is dat een boek of een gedicht. Een muziekstuk, de natuur of simpelweg stilte. Misschien heb jij ook zo'n kast. Niet letterlijk, maar wel iets waar je naartoe kunt als je het even niet weet. Iets wat je niet hoeft te verklaren, maar dat je helpt om weer te staan. Misschien is dat wel de stille aanwezigheid waar ik het vandaag over heb. Niet iets dat alles oplost, maar iets of iemand dat blijft. En misschien is dat genoeg om weer verder te gaan. En ik hoop dat we in deze open ruimte daar iets van kunnen delen met elkaar. Ik gaf u al een klein inkijkje in mijn kast, in mijn huis. Maar misschien wilt u ook iets vertellen daarover, hoe dat bij u is.
Die innerlijke rust spreekt bij iedereen. Ja. Niemand durft meer wat te zeggen.
Ik moet denken. Ik moet denken aan een stok, een hele oude stok. En het lijkt net een wandelstok die mijn zoon vond ergens in de natuur en heeft meegenomen naar huis. En die bewaar ik en die kom ik overal steeds weer in het huis tegen. Dat vind ik weer heel leuk en dan denk ik weer aan dat moment terug, hoe oud die ook wordt. En ik denk aan de ganzenveren die ik heb gevonden ergens in die landtong op de IJssel. Met oud en nieuw, nieuwjaarsdag, een hele tijd geleden.
Dankjewel.
Ik denk aan een... Niet aan een fysiek iets, maar aan een plek in mijzelf, in mijn hart, waar ik een hele kleine baby Helen toedek en omhul. Like a newborn baby child. Ja.
Dank je.
Mij geeft altijd rust, foto's, maar ook vooral muziek die ik in mijn jeugd vaak heb gehoord. CD's die we in de auto draaiden. Ik had gisteravond geluisterd naar Mamma Mia de musical, maar dan de Nederlandse variant is een mooi voorbeeld daarvan.
Ja, muziek kan dat echt, hè? Ja. En dan zingen we, als tegenhanger van dat land in onweer, die licht is, bron van leven is. Zullen we bidden. God van nabijheid, die geen afstand bewaart, geen overzicht eist. We komen bij u zoals we hier zijn, met vragen die geen antwoord hebben, met verhalen die ons ontregelen, met verlangen naar houvast en de angst om het te verliezen. We leven in een wereld die vaak harder gaat dan we kunnen bijhouden, waar macht spreekt in raadsels en kwetsbaarheid te duur lijkt, waar we soms meedoen, soms zwijgen, soms niet weten waar te gaan staan. U kent ons zoeken, u kent onze neiging om sterk te willen zijn of juist onzichtbaar. U kent de plekken waar we onszelf verliezen en de plekken waar we voorzichtig weer ademhalen. Leer ons blijven bij wat ons voedt. Leer ons luisteren naar de zachte stem die niet dwingt, maar uitnodigt. Wees bij hen die gevangen zitten in angst, in loyaliteiten die knellen, in systemen die hen kleiner maken dan ze zijn. Wees bij hen die zich sterk moeten houden, die winnen om niet te hoeven voelen wat hen raakt. En wees bij ons wanneer wij niet weten of we moeten spreken of zwijgen, blijven of weggaan. In de stilte leggen we bij u wat geen woorden vindt, wat te groot is om te delen, wat ons bezigheid houdt in de diepst van onszelf. Dat wij ons gehoord mogen weten, dat we elkaar niet verliezen, dat wij midden in het onweer van de wereld verbonden blijven met onze bron. Amen. Sanne, jij vertelt ons iets over de collecte.
Goedemorgen. Op de zondag, die het dichtst bij 21 januari ligt, vieren doopsgezinden wereldwijd samen met andere anabaptistische geloofgemeenschappen Wereldbroederschapsdag. Op deze dag staan we stil bij het feit dat wij deel uitmaken van een wereldwijde gemeenschap van geloof. De datum is niet toevallig gekozen. Op 21 januari 1525 vond in Zürich de eerste wederdoop plaats. Dit moment wordt gezien als het begin van alle anabaptistische bewegingen die volgden, waaronder ook de doopsgezindenbeweging. Wereldbroederschapsdag is een naam die bij sommigen wellicht vragen oproept. Waar zijn onze zusters dan? De Engelstalige benaming biedt hier een mooi alternatief. World Fellowship Day. Ieder jaar worden anabaptistische kerken over de hele wereld op deze dag aangemoedigd zich te richten op een gezamenlijk thema en zich opnieuw en dieper te verbinden met de wereldwijde geloofsgemeenschap. Op veel plekken, zoals in Groningen, Bussum en Schorl, komen vandaag en volgende zondag doopsgezinde gemeenten uit de hele regio bij elkaar. Samen stoeien zij met vragen als: hoe blijf je elkaar vasthouden, ook als je het niet eens bent, en zijn er grenzen aan solidariteit? Ook het comforters maken voor Oekraïne, iets wat ook hier in het Penningshuis regelmatig gebeurt, krijgt op veel locaties vandaag aandacht als teken van steun en verbondenheid met onze zusters en broeders in oorlogsgebied. Om deze samenkomsten en initiatieven mogelijk te blijven maken, is financiële steun nodig. Daarom collecteren wij vandaag. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
We zijn hier vanochtend samengekomen met onze vragen, met onze kracht en onze kwetsbaarheid. Met wat ons draagt en wat ons soms uit handen dreigt te glippen. We hebben geluisterd naar een oud verhaal dat ons niet spaarde en ons geen eenvoudige antwoorden gaf. Een verhaal waarin macht en verlangen door elkaar lopen. Waarin zwijgen soms veiliger lijkt dan spreken. Misschien hebben we onszelf herkend in een van de figuren uit het verhaal. Misschien ook in het verlangen dat iemand naast ons blijft zitten wanneer het spel te groot wordt. We nemen vast niet alles mee, dat hoeft ook niet. Sommige woorden blijven hier liggen, sommige vragen reizen nog een tijd met ons mee. Misschien nemen we dit mee, het besef dat we niet alles hoeven te dragen, dat het leven niet van ons vraagt om sterker te zijn dan we zijn, of wijzer dan we ons voelen. Misschien is het genoeg om aandachtig te blijven, om te blijven bij wat ons voedt, om ruimte te maken voor onszelf en voor de ander. Ga dan van hier niet met alle antwoorden, maar met een open hart. Met de moed om aanwezig te zijn, waar het schuurt en waar het stil wordt. En met vertrouwen in die bron die er altijd voor ons wil zijn. Gaan wij van hier als gezegende mensen, opdat wij anderen tot zegen mogen zijn. We zingen en zeggen elkaar staande Gods zegen toe. En in ons huis de zegen van God. In ons komen en in ons gaan de vrede van God. In ons leven op onze zoektocht
de liefde van God.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee de wereld in. Ik wens u allen een goede zondag.